Het nieuwe stadion, daar heb ik na 3 maanden in dienst zijn, heb ik aangegeven dat we gewoon mee stoppen.
Stoppen?
Ja, volledig
dat
stoppen.
Dat heb jij gezegd.
Ja.
Bam, niet zeiken.
En nu is de organisatie is redelijk.
Is, je moet gewoon winnen. Winnen, winnen, winnen. Win je, ben je populair. Ja. Win je, verlies je, ben je een klootzak.
Gingen we het contract niet verlengen. En dat mocht niemand durfde het tegen hem te zeggen. Niemand. Binnen de hele organisatie niet. En dan mocht ik het zeggen. Zlatan, ga zitten. Ja, ik zeg, Ibra, val maar meteen met de deur in huis, joh. Ik zeg, we gaan het contract niet verlengen. Hij zegt, dat heb jij mis. Ik zeg, wat bedoel je? Ik ga mijn contract niet verlengen, zegt hij.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden we jou snelle toegang tot groeikapitaal van 1 tot maar liefst 5 miljoen euro. 3 topondernemers en hun grote netwerk en een bereik van 3, misschien wel zelfs 4 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om een bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Jongens, we zijn er weer. De Dutch Dragons. Helemaal fit. Nieuwe dag. We hebben een hele bijzondere gast. Dat is de algemeen directeur van de meest populaire club, kan ik wel zeggen, van Nederland. En dat is Feyenoord.
De mooiste club van Nederland, toch? Ja.
Absoluut. Dennis, welkom.
Ja, hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Was een beetje verrast voor de uitnodiging.
Persoonlijk heb ik veel met Feyenoord gehad in mijn leven. En ben jij voor mij een held. Zoals jij dit tot nu toe gespeeld hebt. Sinds jij aangetreden bent, is er een soort deken van rust over het
Wanneer is dat
over de club. Ja, dat is wel leuk. Dat wilde ik hem laten vertellen.
Oké, sorry.
Laat ik zeggen, ik heb een conclusie getrokken.
Ja.
Ik denk velen met mij. En waar we heel blij mee zijn als Feyenoord supporter. En ik zou Dennis willen vragen, hoe heb jij dat nou voor elkaar kunnen krijgen? Want er zijn er velen geweest voor jou die het niet gelukt zijn. Zonder arrogant te zijn, want dat zijn we niet in Rotterdam. Maar gewoon, hoe heb jij onze DNA zo kunnen vormen dat we het in een rustige periode zitten?
En wat ik heel erg belangrijk vind, want ik weet niet zoveel van voetbal. En met mij, misschien sommige luisteraars ook niet. Wat betekent het nou, directeur van Feyenoord? Wat houdt
CEO,
het in?
Hè, denk ik.
Ja, en wat houdt het in? En wat zijn je verantwoordelijkheden? En wat moet je daadwerkelijk doen?
Ja, nou, om een beetje bij het begin te beginnen, eerste vraag. Ik ben hier ietsje meer dan 4 jaar geleden begonnen. Dat was in de periode dat er een beetje de nasleep van COVID en het begin van weer wat mensen in het stadion en dat soort dingen. Ik heb voordat ik bij Feyenoord zit, waar ik dus nu 4 jaar zit, een periode daarvoor 3 jaar in Los Angeles gezeten bij een club die heette LA Galaxy.
En dat was een voetbalclub?
Dat is een voetbalclub, ja. Daar heeft ooit nog eens een keer een bekende speler gespeeld, David Beckham. En de laatste periode dat ik er zat, hadden we Zlatan Ibrahimovic onder contract staan. Dat is ook een ervaring, kan ik je vertellen.
Ja, kan je iets leuks over vertellen?
Daar kan ik wel iets leuks over vertellen. Ja.
Die hadden we even, Bas.
Schrijf me even op.
En daarvoor heb ik ongeveer 18 jaar in Mexico gewerkt. Bij 2 voetbalclubs en 10 jaar bij de Mexicaanse Voetbalbund. Verschillende functies bekleed. Dus ik ben eigenlijk al heel lang in voetbal werkzaam. Vrij jong uit Nederland vertrokken in 2002, 2003. Met een destijds Nederlandse trainer. Die werd gevraagd bij een Mexicaanse voetbalclub om technisch directeur te worden. Hans Westerhof. Een bekende naam. Een fantastische man ook, moet ik zeggen. En daar ben ik begonnen, vrij jong. In allerlei technische functies. En probeer een beetje me naam te vestigen. Dus ik ben eigenlijk een beetje een andersom verhaal. Je zou in zeggen dat je in Nederland wat zou moeten bereiken om in het buitenland te kunnen werken. En ik heb eigenlijk meer in het buitenland gewerkt om in Nederland een keer de kans te krijgen.
En
dat is 4 jaar geleden gebeurd.
En nooit doorgebroken als voetballer.
Nee,
beetje Louis van Gaal-achtig.
Louis die kon trouwens aardig voetballen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik was echt wel heel stuk beperker. Ik heb op redelijk niveau gespeeld in de jeugd bij een club die we eigenlijk hier niet kunnen noemen. En daar ben
naar
ik ook
noorden toe.
Ja, iets waar jij nu net je pand verkocht hebt.
Ja.
En
waar ze vuurwerk al steken.
Waar geen vuurwerk meer te krijgen is in de stad.
Precies, helemaal uitverkocht de stad. Ja.
Uitverkocht. En ik heb op een gegeven moment gewoon niet goed genoeg en geblesseerd en weet ik het allemaal. Dus ik heb op andere dingen mijn focus gelegd, gestudeerd en wel op redelijk niveau gespeeld hoor. Ik heb destijds bij een hoofdklasse amateur gespeeld en
Ging je familie mee naar Mexico of had je nog geen familie toen je die kant op ging?
Nou, mijn vrouw is Mexicaans en mijn kinderen nu ook natuurlijk. Maar destijds was het mijn vriendin. Dus dat was een beetje de link. Dus misschien
dus
was ook
door,
wel
door je Mexicaanse vriendin ben je die kant op
de overweging misschien van Hans Wester of van ja, wie kan ik daar eens aan meevragen? Oh, in dat ja, die man die heeft een Mexicaanse vriendin, laat ik die maar meenemen. Nee,
waar was
ik
je die tegengekomen dan? In Nederland? Of
Hans?
Nee, die, je Mexicaanse vriendin.
Op vakantie in Puerto Vallarta.
Ah, lach je.
In 19...
Zo kan het lopen dus, hè?
99.
Vaak zijn
onmogelijk.
Vakantieliefdes die niet lang duren. Maar dit,
ja, maar dit is gewoon
onmogelijk verhaal. Want het is zo ver weg en het is zo ver vliegen. En op de een of andere manier is dat toch...
Het was eerst een lange afstandsrelatie na de vakantie.
Jongens, wat je ver haalt is lekker.
Ja.
Je moet het ook vasthouden.
En, dus ja, op vakantie een keer. Een hele lange vakantie. Omdat ik toch geblesseerd was en helemaal niet geen enkel idee had wat ik met mijn leven wilde doen. En ik ga zo lang op vakantie met een studiegenoot.
En hoe oud was je toen?
In 9 was ik 24.
En te zeggen van, ik ga op vakantie.
Ben op vakantie gegaan. Ik heb eigenlijk nooit een lange vakantie.
Natuurlijk, toch?
Nooit destijds lang op vakantie gaan. Altijd een beetje op studie en op het voetbal. En gedacht van, ik ga het betaald voetbal halen. Lukte niet. En geblesseerd. En toen was ik echt zwaar geblesseerd. Moeilijke periode achter de rug gehad. Heel moeilijk zelfs. En toen dacht ik van...
Wat is heel moeilijk?
Ik heb in 1997, ook met een voetbalteam, een heel ernstig auto of een busongeluk meegemaakt. En 3 vrienden verloren.
Zo.
Nee joh.
En op een hele traumatische manier.
In Mexico?
Nee, in Nederland. En ja, daar heb ik wel een tijdje wat moeite mee gehad. En
maar dat begrijp ik. Maar kan je er iets meer over vertellen?
Ik kan er wel iets meer over vertellen hoor. Dus niet dat ik er nou heel erg mee te koop loop. Maar het heeft wel een beetje mee te maken.
Niet in mijn gedachten. Kent iemand het verhaal?
Nee. Ik niet.
Nee. Ja,
mensen verloren. 3 vrienden.
Ja, in 1997 bij een amateurclub ook, was ik met een aantal vrienden. Waaronder de huidige technisch directeur van Ajax, Alex Kroes. Zijn we bij een ploeg in Huizen gaan voetballen. En in de voorbereiding en in een beetje een joviale sfeer na een wedstrijd reden we terug om wat te gaan eten met een dubbeldeksbus. En die reden onder een, op een gegeven moment, ja, het was warm en weet ik het allemaal, een beetje baldadig misschien, een beetje zingen en een beetje lachen. Een aantal jongens, wij zaten ook op de bovenverdieping van die bus. Daar deden ze het luik open. Oh, God,
man. Nee, joh.
En we reden onder een hoogtemeter door.
Jezus.
En nou ja, om niet een heel vervelend verhaal ervan te maken, want we zitten hier op een leuke dag.
Ik zie al plaatjes, maar
plaatje,
laten we het
nou plaatje is wel duidelijk. Ja. Nou, en dan ook met wat dat met iemand doet. Ik studeerde toen rechten. En ik probeerde destijds ook, had ik echt het gevoel van, ik kan al wel een stap maken. En ik ben ook eens hier bijvoorbeeld bij Excelsior geweest om over een contract te praten om daar te gaan voetballen. Ja, dat heeft toen zoveel met heel veel mensen gedaan. En ook met mij persoonlijk. En dat heeft echt wel een tijdje geduurd. En ik denk achteraf, misschien een beetje te plat geslagen, maar dat daar ook wel van, als je dan bijvoorbeeld zoiets meemaakt, dat je een meisje tegenkomt in Mexico, dat wel meegespeeld heeft.
Maar een soort vluggedrag dan? Uit Nederland
weggeven? Nou, vlug niet, maar niet te vlug. Meer een beetje dat je... Wat je anders misschien heel snel gaat afstompen en zeggen van, nou, stop ik mee, doe ik niet. Is veel te ver, veel te moeilijk, veel te lastig. Ja. Dat je denkt van,
wat
kan er gebeuren, weet je wel. En ga maar eens een keer
anders met leven om.
Ga maar eens een keer wat leuks doen.
Maar je bent gelukkig getrouwd?
Mooi.
Ik ben gelukkig getrouwd, ik heb 3 kinderen.
Maar van die kleine Mexicaantjes?
Ja, 1 klein Mexicaantje, die is 10.
Waren ze dan voor Max of waren ze voor, hoe heet die nou? Die andere Mexicaan?
Checo Perez.
Checo, waar is het voor Checo of voor Max?
Nee, ik denk Max.
Ja,
ik ben eens een keer ook in Mexico naar een Formule 1 geweest. Toen won die.
Nee, ook in Vegas.
Ja,
klopt. Ja. Leuk. Dus ik heb 3 kinderen. Ik heb 2 dochters en zoon. Ben getrouwd met de vakantieliefde van destijds. En,
mooi verhaal, leuk.
Ja, leuk verhaal.
Ja, toen ben ik in Mexico terechtgekomen. Ik kende Hans Westerhof.
Even dat verhaal van die voetballer van Galaxy. Wat
Ibrahimovic.
Zlatan. Ja, dat is een hele bijzondere jongen. Die
vindt zelf dat hij God is natuurlijk. Of?
Die vindt inderdaad.
Meer dan mee starten, ja.
Die vindt inderdaad dat hij God is. Nou,
maar hij vertelt mooi van.
Hij had echt ongelooflijk goed seizoen. Het was net een man in een jeugdcompetitie. Dus het is, en hij is ook nog eens bijna 2 meter. Heel imponerend. Hij was een keer zo verschrikkelijk boos dat hij tijdens de wedstrijd op het veld ging zitten. En zegt van, nou, nu beweeg ik niet meer. Dus jullie gaan maar lekker voetballen. Mijn eigen ploeg kan er niks van. De tegenstander kan er niks van. De scheidsrechter kan er niks van. Ik beweeg niet meer. En allemaal van dat soort dingen. En dan onderdag, dan moest hij zijn hart luchten. Kwam hij weer langs op kantoor en koffie. En dan op een gegeven moment best wel een goede relatie. Met hij spreekt twee woorden Nederlands. En dan nam ik stroopwafels mee. Nou, dat vond hij helemaal leuk. Hij is echt wel een familiejongen. Op het laatst, na een dusdanig goede relatie. En hij was heel succesvol. Toen, wij wilden gewoon een andere route op. Hij was natuurlijk wat ouder. En toen gingen we het contract niet verlengen. En dat mocht niemand durfde het tegen hem te zeggen. Niemand. Binnen de hele organisatie niet. En dan mocht ik het zeggen. Ik zeg, Zlatan, ga zitten. Ik zeg,
zijn die twee woorden. Ga zitten.
Ja, ga zitten. Hij zat al ook. Okay, want hij wacht op niemand. En hij vraagt ook aan niemand toestemming. Dus hij ging zitten. En hij was al af. Hij zat al. Ik zeg, Ibra, val maar meteen met de deur in huis, joh. Ik zeg, we gaan het contract niet verlengen. Hij zegt, dat heb jij mis. Ik zeg, wat bedoel je? Ik ga mijn contract niet verlengen, zegt hij.
Ik ben eerder. Ik heb het eerder gezegd.
Ik zeg, Ibra, ik begreep niet wat ik nu tegen je zeg. We gaan je contract niet verlengen. Hij zegt, ik begrijp niet dat jij het niet begrijpt. Ik denk dat jij het niet helemaal begrijpt. Ik ga mijn contract niet verlengen. Ik ga voor Milan spelen. En die stroopwafels, die kan je wel stoppen.
Maar de sun don't shine.
Toen heeft hij een paar maanden even niet meer gebeld. Was hij boos en nu is het weer goed. Ik kwam hem de laatste keer tegen. Ja, het is heel aardig.
Waar kom je zo'n gast tegen dan?
Ik zit niet
in het Feyenoordstadion?
Nee. Vanuit mijn Feyenoord rol als algemeen directeur ben ik een paar jaar geleden gevraagd voor dat heet de European Football Clubs. Dat is een organisatie, een soort van vakbond voor clubs. Het is een club die voor de belangen van de clubs in Europa opkomt. Er zijn 800 clubs, daar zit ik in het bestuur. En toen hadden ze hem laatst een keer als een guest speaker op zo'n evenement. En toen kwam ik hem tegen, was hij wel leuk. En we hebben vorig jaar een Mexicaanse spits aan AC Milan verkocht. Onze grote vriend Santiago Jiménez. En hij is daar, alles. Hij is daar een soort van adviseur of rechterhand van de eigenaar. Dus hij loopt overal als een soort van...
Speelt hij nog of niet?
Dus dat heeft wel meegeholpen. Dat heeft wel meegeholpen. Waardoor
prima.
Altijd
eerlijk geweest tegen hem.
Is dit nou de grootste klap ooit die wij gemaakt hebben?
Santi? Ja. Ja,
dat is echt geld geweest.
Dat is echt geld geweest.
Hoeveel geld praten we over?
Nou, als je alles bij elkaar optelt, ruim 35 miljoen euro.
Lekker. Aan die Italianen. En hij speelt nu nog steeds daar?
Bij Milan, ja. Ja, nu geblesseerd, maar hij speelt daar
gewoon. Dat is alleen zelfs een heel duur paard, weet je. Ineens...
Ja, nee, die is goed. Hij is er nu. Hij is wel curieus natuurlijk. We verkochten hem aan Milan. En toen moesten we in de playoffs voor de Champions League om naar de volgende ronde gaan, moesten we tegen Milan.
Wat is curieus aan dan?
Ja, dat je
met de speler speelt, die daar gaat spelen.
Dus wij hebben een hele succesvolle periode met Santiago gehad. En dan moesten we toen hadden we hem verkocht. Toen moest hij overgeschreven worden. En toen speelde hij voor Milan tegen ons.
Dan is het
goed, dan is het duidelijk.
En thuis wonnen met 1-0 tegen. En uit. In de eerste minuut maakte hij al een doelpunt. Ik zei, dat gaat niet goed, joh. En toen maakten we nog 1-1. Dus dan hadden we buiten die transfersom, hadden we ook nog de Champions League premie. Ik zei, nou bedankt Santi. Doe maar een shirtje voor mijn zoon en dan houden we erover op.
Dat is lekker zeg, hey.
Toen je bij Feyenoord begon, wat trof je aan?
4 jaar geleden.
Nou, er was heel veel... onzekerheid. Ik moet zeggen, er was wel wat enthousiasme over de destijds technische staf, trainer. Was natuurlijk Arne Slot. Was een elftal waar echt wel wat muziek in zat.
Komt hij weer terug, Arne Slot?
Nou, ik denk, misschien in de toekomst.
Hij wordt toch ontslagen?
Ik hoop dat hij voorlopig laat hij maar even lekker bij Liverpool zitten. Zit hij goed. En doet hij het ook goed.
Ik vind dat die man iets heel moois gepresteerd heeft. Hè?
Dan
doe je een paar dingen fout. En bij gaan rijk weer een klootzak.
Ja, gaat dus heel
dat ballen. Vind ik niet tof. Maar goed, gaat door over je...
Nee, dus het verhaal met Feyenoord was echt... Ja, ik zat in Amerika en er was echt wel onrust. Er was supporters onrust. Er waren directieleden die waren een beetje persoonlijk bejegen door supporters. Die waren het allemaal nergens natuurlijk mee eens. Het was echt niet een goede sfeer. Er was een moeilijke sfeer onderling.
Was dat een overweging voor jou ook nog? Om er wel of niet te komen?
Zeker. Ja. Ik had het heel goed naar mijn zin. Ik had nooit ook het besef of de intentie om terug naar Nederland te gaan. Net wat ik zei, ik heb heel lang in Mexico gewerkt waar ik het ongelooflijk goed naar mijn zin had. En eigenlijk ook heel veel, zonder al te veel te borstelen, maar heel veel bereikt heb. En toen in Amerika Een beetje uit persoonlijke overweging als ervaring. En was voor mijn vrouw destijds goed om in Amerika te wonen. En nou ja, was een hele leuke ervaring. Buiten alle grap en grollen met Zlatan was het ook een mooie ervaring om te zien hoe dat daar allemaal werkt. En de eigenaar, hele bijzondere man van die club ook. En toen kreeg ik op een gegeven moment een keer een telefoontje uit Nederland. Ja, we zijn toch echt wel op zoek naar iemand die hier algemeen directeur kan worden. We willen niet terugvallen op iemand die zo'n heel groot Feyenoord verleden heeft. Of daar heel dicht tegenaan zit. Nou, ben ik eens een keer gesprek aangegaan. Was ook wel grappig. Ik had mijn vrouw en mijn kinderen een keer. Dat ik zeg van nou ja, als jullie dan een keer meegaan. Dan is het ook leuk. Want dan kan je Nederland zien. En mijn ouders. En het is een leuk land en zo. Ja, en weet ik het allemaal. Hartstikke leuk.
Spreken ze nog een pisseltje Nederlands?
Ja, wel een beetje. Mijn vrouw spreekt het redelijk. En begrijpt alles. Dus het is best gevaarlijk. En we gingen toen vier, nou dat is wel iets meer dan 4 jaar geleden, ging dus met mijn vrouw en kinderen gingen we op pad naar Nederland om dan het gesprek aan te gaan met Feyenoord. Ik zei nou zo leuk en ik zag het wel zitten, want ik vond het zo'n uitdaging. Ja, zij zaten aan het strand in Los Angeles en dan moet je naar Nederland. Toen kwamen we terug. Ik zei nou dan gaan we lekker eten en dan gaan we een keertje in Rotterdam met een mooi hotel en dit en dat. Okay, nou, ik had het helemaal ingekleed, fantastisch. Nou, toen ging 2 dagen voor die reis gingen ze die COVID-restricties weer aan. Dus dan mocht je het hotel niet uit. Het was zo verschrikkelijk slecht weer. Dus mijn dochter loopt met een paraplu naar buiten. En die hele paraplu die blaaste zo op. Dus die hadden ze ook nog nooit meegemaakt. En die zei, ja nou pap, wat ga je hier doen? Ja, waar moeten we naartoe? En toen had het leukste. Ik was ervan overtuigd. Ik wilde eigenlijk ook een beetje voor mijn ouders. En ik wilde wat ik wilde is voor mijn kinderen. Ja. Die hebben in Mexico gewoond, in Amerika gewoond. Ik denk, nou, dit is echt, ondanks dat ze het misschien nog niet beseffen. Maar ik denk dat het een prachtige ervaring om een keer ook die cultuur mee te maken. En ze hadden allemaal afspraken gemaakt bij de internationale school. En voor hun huis te kijken. En het moest allemaal afgezet worden. Het mocht allemaal niet meer. Wat een ellende, zegt die van die reis. Dus dat was de eerste ervaring om terug te komen naar Nederland. Toen gingen we naar de Kuip om te kijken. Nou ja.
Toen was het verkocht, de Kuip.
Nou, voor mij wel, voor mijn kinderen. Wat is het, Tietjo?
Dat gaat ook veranderen, hoorde ik. Maar ja, dan gaan we weer mooi
maken. Maar het viel tegen.
En dus dat was de eerste. Ik moest wel de familie nog even van overtuigen dat het wel echt de juiste stap is.
En wat viel het stadion zo tegen voor ze? Want
in Amerika is het natuurlijk allemaal luxe. En het is allemaal, je kan sushi krijgen. Ja, nee, ja, je kan bij ons.
Niet misschien. Bij ons krijg je geen kroket meer.
Je kan een zak friet krijgen. Nou,
dat kan lekker zijn.
Nou, maar ze begreep het ook wel. Dat het natuurlijk een ongelooflijk mooie uitdaging was. En ik moet zeggen, mijn vrouw die was er wel heel van overtuigd dat het ook voor de kinderen een goede stap was. En dat het een leuke ervaring zou zijn. Dus dat heeft heel erg meegewogen. De sfeer die ik tegenkwam was gewoon echt. Ik zat met mensen. Ik moest allerlei mensen natuurlijk spreken voordat die aanstelling echt gedaan wordt. Je moet alle aandeelhouders spreken en een heel protocol door. Nou, dat was niet veel enthousiasme, moet ik zeggen. Het loopt allemaal moeilijk. Het stadionproject, dat hing in de lucht destijds. Nieuw stadionproject, maar het was moeilijk. De hele grote belastingsschuld. Veel zuur gevoel met het COVID. En het was niet een echte een goede sfeer. En
weinig successen de laatste tijd behaald.
Ja, en natuurlijk met een interim trainer. Met Dick Advocaat, die het dan uiteindelijk wel heel goed had gedaan. Maar daarvoor was Jaap Stam was natuurlijk een minder succesvol geworden. Dus de hele tijd met veel onrust. Dus zowel buiten de club als binnen de club. Als de mensen voelden zich ook niet vertrouwd dat dat heel snel de goede kant
maar
op gaat.
Dat houdt jou niet
en als je natuurlijk directieleden hebt die echt persoonlijk aangesproken worden door onvriendelijke supporters, laten we het daarop houden, bij een zelf in de tuin. Ja, dat is ook niet leuk natuurlijk. Dus dat doet ook wat met die mensen. Dat is echt niet te onderschatten. En om daarin te stappen,
Hoe ben je begonnen? Nou, je werd aangesteld.
Ik werd aangesteld.
Hoe kom je maandags op de zaak?
Ik denk, nou, wat gaan we hier eens doen?
Wacht even, nog even één dingetje. Heel kort, hè? Dat kan je kort houden. Maar met wie heb jij nou dan allemaal moeten spreken? Want normaal spreek je gewoon met de RFC, zou ik maar zeggen. En dan is het klaar.
Ja,
hoeveel partijen is ook RFC?
Nou, je hebt de RFC, die doet de aanstelling. We hebben binnen Feyenoord ook een Stichting Continuïteit. Die zit boven de RFC. Dus
dat
was destijds de voorzitter, dat was Ivo Opstelten, waar ik prima en mooie relatie mee heb opgebouwd. En dan moet je nog met andere aandeelhouders praten. Dus ook met minderheidsaandeelhouders, zoals de vrienden van Feyenoord. En,
die komen allemaal aan tafel met
en
jou.
En die kwamen allemaal aan tafel om even kennis te maken. Ja.
Bizar, joh.
Maar kennis maken is wat anders dan dat je...
Dan
ja, uiteindelijk is de FTC en dan moeten de andere aandeelhouders moeten daar als een soort van goedkeuring over geven. Okay. Ja. Nou ja, als het zo werkt, dan werkt het zo.
Je had daar geen moeite mee om
nee,
te draven?
Nee.
Dan word je aangedragen voor hoeveel jaar?
Nou, dat was...
Ja, dat weet je nooit, joh.
Dat wou ik zeggen. Bij Feyenoord is het een dagcontract.
Maar hoe is nou je eerste dag? Dat lijkt me zo.
Ja, de eerste dag, dan kom je binnen en dan ga je zitten. En mensen willen het je natuurlijk heel erg
en waren
welkom heten.
En
waar
die
poten
dat mee?
Nee, dat is pas later begonnen.
Ja. Okay.
En ik moet zeggen, ja, dan wil je eigenlijk kijken. Ja, iedereen wil dan ook bij de club meteen zijn verhaal kwijt. Weet je, wat ze natuurlijk allemaal meegemaakt hebben. Dus ik zeg, nou, laat me eerst even kijken wat er nou precies speelt. En ik vraag wel... Ik wil het voetbaldossier wil ik goed zien. Natuurlijk met een achtergrond in het voetbal denk ik dat ik daar ook wel goed over mee kan praten. Dus ik wil een keer met de trainer zitten en de technisch directeur destijds. En het elftal doornemen. En misschien ook wat tijd daarvoor nemen om dat te bekijken. Welke grootste dossiers...
Heel bijzonder wat hij heeft gedaan. Hij was niet alleen algemeen directeur, maar hij werd ook technisch directeur.
Tegelijkertijd.
Ja.
Dat is bijna nog nooit gebeurd in de hele voetballerij niet. Dat het algemeen directeur ook technisch... Dat is heel bijzonder geweest. En dat was schrijkt natuurlijk heel veel weerstand tegen.
Is dat een goede keuze geweest?
Dat is een hele goede keuze geweest. Maar dat wilde ik toch even zeggen, dat je dat niet vergeet om dat te vermelden.
Ja, nee, dus ik denk dat ik zeker met het technisch verhaal echt veel kan toevoegen. Ik denk dat voor een club... gewoon heel goed is als een algemeen directeur. Omdat voetbal is je core business. Om daarover mee te kunnen praten.
Dat dus eigenlijk zeg je voor elke club is dat goed? Of zeg je in
denk
de fase
voor veel clubs. Ik kan niet zeggen voor elke club. Nee. Maar je ziet natuurlijk bij PSV heeft Marcel Brands natuurlijk ook een hele goede mening over voetbalverhaal. En bij Ajax hebben ze het geprobeerd. Het is ietsje minder gelukt. Maar...
Soms moet toch wel een algemeen directeur.
Ja, nee, die is dan
andere kwaliteit hebben dan technisch directeur. Of
het ligt
verkeerd. Ja, maar hij zegt dus een algemeen directeur in de voetballerij moet ook gewoon verstand van voetbal hebben.
Eigenlijk is dat wat hij zegt.
Vind ik wel.
Wat je zegt. Ja. En dat is niet altijd zo.
En durven.
Ja, in ieder geval mee kunnen praten. En niet,
niet wat anders krijgen, wel. Maar informatie van anderen. En je snapt er zelf niks van.
Nee, dat begrijp ik. Alleen, ik begrijp het.
Ja, dus er lagen heel veel dossiers. Ze hadden natuurlijk best wel financiële zorgen. Het stadiondossier, dat hing echt als een warme... Of echt als een zwaar
kogelbol
boven de club. Er was heel veel geïnvesteerd door zowel stadion als club in een nieuw stadionproject. Ja. En dat liep steeds meer bij de organisatie vandaan. Omdat de kosten waren niet te doen. Er was geen bouwer te vinden. Er was geen financier te vinden. Er was gewoon een moeilijke relatie met de gemeente.
Ze hebben mij ook benaderd. Dat was een heel moeilijk verhaal.
Heel moeilijk verhaal. En maar dat bleef maar sudderen.
Maar
en mensen bleven
maar voor de luisteraars.
Moesten bedrijven uitgekocht worden. Locaties moesten gekocht worden.
Financieel niet haalbaar, punt.
Financieel niet haalbaar.
Ja, ze waren toch op zoek naar gouden sponsoren, of niet?
Ja, maar dat zijn ze altijd geweest. Maar uiteindelijk, als iemand ze poeplap moet trekken, dan zijn er maar weinig die
En hij wil het echt uiteindelijk wil je het ook een keer terug hebben. Ergens.
Hoezo?
Maar dat faal is dus gewoon...
Maar het stadion was natuurlijk een fantastisch project. En dat is op de beste manier waarschijnlijk ingezet. Waar het eigenlijk heel erg moeilijk werd, is dat je... Ja, de stadion is een entiteit. Dan heb je de BVO, de club is een entiteit. Dan heb je allerlei mensen daaromheen die ook nog wat mee kunnen zeggen. En wat willen roepen of die nog wat invloed willen hebben. Dan heb je de gemeente... Waar natuurlijk om de zoveel tijd natuurlijk mensen veranderen. Dus dat stadionproject dat liep al een tijd. En dan kwamen er weer andere mensen. Ja, dat was heel moeilijk. En dan die COVID-periode was destijds. Je kon geen prijs krijgen over bouwmaterialen, kosten. Er was een op een gegeven moment een mening van het kost zoveel. En toen kwam er iemand, ik wil het wel doen, maar dat kostte het dubbele. Nou, je weet precies, als jij iets gaat verbouwen hier in je huis, dan ben je sowieso altijd langer kwijt. Het loopt altijd uit de klauw qua kosten. Dus
heb jij nog maar
een stadion door? Even voor de luisteraars, want ik ben ook een beetje leek. Dus daar is misschien goed. Maar waar staat het stadion? Het project, dat loopt nu al jaren. Volgens mij decennia. Maar waar staat het project nu met het nieuwe stadion?
Het nieuwe stadion, daar heb ik na 3 maanden in dienst zijn, heb ik aangegeven dat we gewoon mee stoppen.
Stoppen.
Ja, volledig
dat
stoppen.
Dat heb jij gezegd. Ja. Bam, niet zeiken,
nee, stoppen. Het enige wat we kunnen controleren binnen de club is ons voetbal.
Okay, maar is het een goede beslissing geweest?
Nou, achteraf wel, denk ik. Maar op dat moment was het... Ik denk met de mensen... Ja, de mensen die daar stonden... Ja, ik zeg, leg het nou eens uit. Hoe overtuigt mij ervan dat dit een goed project is? Is het te financieren? Nou, het loopt een beetje uit de hand. Is er iemand die het wil bouwen? Nee, die hebben we nog niet.
Nee, twee keer nee.
Oké, prachtig project. Hè? Er was een locatie. Nou, er was al heel veel werk en heel veel kosten ingegaan. Dat is ook natuurlijk een van de redenen waardoor zowel...
Je op een gegeven moment zegt, het moet er komen. Hè?
Het moet er komen, want we zitten er al zo diep in.
Wij kennen dat.
Maar kansloos.
Maar hoeveel zou het nieuwe stadion kosten?
Nou, dat was begroot op 300. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 380 miljoen. En er werd iemand die had een offerte gedaan voor 640.
En het werd een miljard.
Ja, ja, voor 380
met, nee,
dat, was het mooi dat, geweest. Maar het
kansloos, echt kansloos. Kansloos. En niet omdat...
Kan je dat terugverdienen? Want ik bedoel, dat is het stadion, dat is een aparte BV. Kan je dat dan terugverdienen?
Dat is het. Het is niet terug te verdienen op die manier. En
niet.
Ja, maar er gebeuren allerlei dingen. Mensen die dingen gaan verzinnen. Ja, dan gaan we er een supermarkt bij maken. En een hele grote mediamarkt tegenaan.
En als je het helemaal plat slaat. Als je een voetbalbedrijf helemaal plat slaat. Het gaat erom of je wint zaterdag. Dat is het.
Niet het stadion.
Het stadion kan een succesverhaal worden. En de supermarkt.
30 jaar geleden werd de arena gebouwd. Toch? Toen hebben ze heel veel gedonder gehad met die gasmatten, et cetera.
Ja.
Maar de arena als stadion, is dat nou winstgevend of niet?
Ik zou niet weten. Ik denk dat ze zeker met natuurlijk de grote evenementen daar hebben in de zomer. Dat ze daar wel echt een goede business case hebben. Maar
dan gaat het toch niet alleen om het voetbal? Want het stadion is toch een aparte BV?
Zullen we over het stadion opbouwen? Want het stadion is er zoveel over geluld. We zitten nu in een andere situatie.
Maar er is wel iets veranderd, jongens. Wat? Heb ik begrepen.
Nee, we gaan even terug naar die 3 maanden. Jij zit daar na 3 maanden.
Ja. Nou, de eerste beslissing.
Moet jij zeggen van waar ze.
Dit gaan we niet.
Waar krant vol van hebben gestaan. Ja, maanden, jarenlang. Gaat hij zeggen na 3 maanden, jongens. Stop ermee.
Ja.
Dus ja, niet misschien bold, nog een keer hoop. Nee, bold. Stop.
Ja, ik begrijp. Nou, maar jij wilt er ook mee stoppen nu?
Ja.
Of het stadion, toch?
Ja. Ja. Maar dat is toch ballen hebben, man.
Ja, dat vind ik ook. Ja,
maar dus jij zei, we stoppen ermee. En toen, wat gebeurde er toen? Met jou?
Ja.
Met de mensen om je heen?
Nou ja, er waren natuurlijk heel veel mensen die daar heel veel of belang of energie of wat dan ook ingestoken hebben. Die werden natuurlijk heel erg boos op me. Maar ja, dat is niet zo erg.
Zelfs als een relatie uitmaken.
In de voetbal is iedereen altijd boos op je ook. Dus dat is niet zo erg. Op een gegeven moment win je daar wel een beetje
aan. Maar kan jij dat zeggen? Kan jij zeggen van, we houden ermee op en dan...
Ja, ja
dan
dat was mijn
beslissing. Niet gedaan.
Nee, maar dat is de vraag. Ik weet dus niet wat je als directeur, algemeen directeur van Feyenoord, wat jouw bevoegdheden zijn.
Als je dat kan, ben je een goede directeur.
Jawel, maar je kan wel zeggen stop, maar dan heb je misschien...
Nee, dat is een verantwoordelijkheid nemen, jongens.
Ja, dat is verantwoordelijkheid nemen.
Ja, uiteindelijk, als je ziet, nu is de organisatie redelijk...
Je moet gewoon winnen. Winnen. Win je, ben je populair.
Ja.
Verlies je, ben je een klootzak.
Dennis, wat vind jij ervan?
De handel, de handel ook.
Dennis, wat vind jij ervan?
Ja, nee, er was zoveel... er was zo weinig focus op het
Dennis,
voetbal.
Dennis, heeft hij gelijk of niet?
Ja, heeft gelijk.
Nee, hij wil namelijk
een voetbal. Ja, het is een voetbalclub. En uiteindelijk, het is een beetje te plat gezegd. Maar toen heb ik een keer gezegd van... We gaan ons niet op het stadion, dat stoppen we mee... Dat leggen we weg.
Precies, stadion.
En we gaan ons op het voetbal richten. We zijn een voetbalclub.
Voetbal.
We zijn een voetbalclub. Voetbalclub wordt centraal. Het voetbal wordt centraal. Alles wat gaan we daarop richten. We gaan kijken of we met deze spelers waarde kunnen creëren. We gaan kijken of we de jeugdopleiding kunnen gaan oppoetsen. Of we daar spelers van kunnen doorschrijven. We gaan beter scouten. We gaan investeren in mensen. We gaan het op het voetbal richten. Ik denk dat de focus was zo... Nou ja, om maar eens een Engelse tekst te gebruiken. Diluted bij Feyenoord.
Energieverlies gewoon.
Ze hadden het over het nieuw stadion. En dan was er weer een excuus. Ja, nee, maar dat komt er niet. Dus ik kan mijn werk niet doen. En het duurt allemaal een beetje lang. Dus ik kan mijn werk niet doen. Nou, dus dat excuus is weg. Dus je kan nu wel gewoon je werk doen. Dus je kan kaartjes gaan verkopen. Focus. Je kan sponsors gaan zoeken. We kunnen ons op het voetbal gaan richten. Daar ga ik bij steunen. Ja. Omdat ik er hopelijk en denkelijk verstand van heb. Ja, gewoon focus op wat je core business is. En
niet het stadion.
En geen excuses meer. Dat is zo belangrijk.
En zoveel mogelijk kijken of je daar wat mee kan. Nou, dan denk je...
Ben jij mis?
Dan denk je dat wel even tijd nodig heeft. Ik denk dat het iets sneller gegaan is.
Ja.
Het voetbalverhaal. Dan, dan verwacht ook. Omdat een fantastische trainer destijds onder contract met Arne Slot. In de competitie ging het redelijk. Maar we hadden natuurlijk een mooie Europese campagne. Waardoor we voor het eerst in een Europese finale. En toen is het echt in een versnelling gekomen. Want als je op Europees niveau je kan laten zien. Dan krijg je spelerswaarde. Dan als je dan met goed beleid dat kan verkopen. En je kan dan je weer gaan versterken met een bepaalde transfersom. En dat denk ik de eerste stap is geweest.
Essentieel dus dat Europese voetbal.
Om Feyenoord weer in een wat rustiger.
Kijk, Feyenoord stond er ook financieel heel slecht voor. Dus ze wilden iets maken. Praat hem niet meer wat het was. Nee, het stadion. Nee. Als je er ook gepiek hebt, dan kan je er ook niet over lullen. Dat heeft geluld over niks.
Dat heeft toch niks met het stadion te maken? Oh.
Nee, even. Ja, dus voetballen centraal. Ja? Ja. Zorgen dat je spelers krijgt die gelden waard worden.
En terug naar de
kern. En zorgen dat je je eigen vermogen op orde krijgt. Dat je gewoon,
In de loop van de geschiedenis zijn er fantastische beslissingen bij Feyenoord genomen. Er is in 2017, 18 is er een trainingscomplex voor het eerste elftal gebouwd. Jeugdopleiding is destijds opgeknapt. Er is... vlak voordat ik kwam is er met het geld van de verkoop van Steven Berghuis zijn er een aantal redelijk goedkope versterkingen gekomen. Zoals Gernot Trauner en Marcus Peders. En die hebben een echt goede impact gehad. Dus langzamerhand kwam het wel. Ik denk alleen wel dat het op een gegeven moment is goed geweest. Van, nou ja, die gaan we ook ons voorlopig op richten. Het was ook het meest controleer. Het enige wat je kan controleren is dat. Al die andere factoren die kan je niet in de hand houden.
Ja. Het lijkt soms wel anders in de voetballerij, hè?
Dat is heel moeilijk. Ja. En de emotie komt er dan bij spelen. En je moet een beetje, soms ook een beetje geluk hebben dat het dan goed valt. Dat we een goede trainer hadden. Dat we een paar keer net overleefden in een moeilijke wedstrijd op Europees niveau. En als je dan op een gegeven moment wedstrijden gaat spelen tegen echte tegenstanders. Dus echte tegenstanders. Olympique Marseille en Roma. En dan jongens als destijds. Sinistera en noem maar op, Malasia en Ausners, die gingen echt zich laten zien. Ja, die worden opeens geld waard. Je ziet het omhoog gaan. En dat doet wat met je bedrijf en dat doet wat met je business en dat doet wat met je waarde van je organisatie. Dat is het gewoon. En uiteindelijk, dan moet je wel het juiste netwerk hebben om die jongens te verkopen. En je moet wel natuurlijk ook daarna weer goed inkopen. En langzamerhand is dat is gegroeid. En we hebben nu een wat stevigere organisatie. Ik word ondersteund door een technisch management team. En we hebben goede transfers gedaan waar we langzamerhand waarde hebben kunnen opbouwen. En waar we door nu in een positie komen door... Ja, ook intern nu de boel op orde te krijgen. Met het stadion, met de aandeelhouders, met gewoon goede aankopen. En er zit er ook eens een keer verkeerde aankoop bij, hoor. Maar over het algemeen zijn heel goed gegaan.
Toen je werd aangesteld, hè?
Ja.
Met 4 jaar geleden ben je aangesteld?
Ja.
Hoe stond Feyenoord toen voor en hoe staat het nu voor? Gewoon als je puur...
Ja, als je zegt een cijfer van 0 tot 10.
Toen je binnenkwam,
stond hij op?
Nou, toen stonden we echt... vrij laag, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar wat
zijn
de
cijfers? Hij gaat op cijfers namelijk.
Nou ja, als je op cijfers... Drietje? Ja, zoiets. Ja,
waar staan we nu op? Drietje. Heb jij dat wel eens gehad, een drietje? Ja, heel veel.
Nou ja, kijk, als je een aantal jaar geleden... hadden we belastingsschuld. Financieel het heel moeilijk. Konden we niet echt concurreren qua salarissen en transfers. Nee. Niet binnen Nederland en niet in het buitenland. Ja. Veel problemen... Met dus echt dat stadionproject, dat liep over de club. Gewoon spaak allemaal, organisatie
maar van
met weinig.
Nu of 7?
Ik zou zeggen 7. Dat we echt, ja? Er is echt nog wel ruimte, hoor.
7,5
is er ruimte. En je denkt echt dat je naar de 9 kan trekken, of niet?
Ja.
Ja? En wat om van die 7 naar die 9, wat moet je dan nu nog doen?
Ja, dat is eigenlijk een heel belangrijk onderwerp waar we nu over gaan hebben.
Ja.
Dit wordt eigenlijk voor de wedstrijd.
Ik ga het niet noemen.
Nee. Dit gaan wij dus nu al bekendmaken.
Okay.
Maar het wordt vanmiddag pas officieel bekend via de pers.
Ja, dus we moeten even wachten met uitzenden.
Ja, dit is geen live uitzending. We hebben ook beloofd dat we dit pas uitzenden.
Als het rond is.
Ja, ik denk waar de club nu zich op moet gaan richten... is er wordt een eenwording van stadion, de Kuip en de club. Dus het zijn twee verschillende bedrijven.
Ja.
Daar zijn denk ik al 30 jaar discussies over... kan Michel beter uitleggen waarschijnlijk dan ik.
Ja, was
maar
er
zijn al 30 jaar discussies geweest dat het stadion is een eigen entiteit.
De Feyenoord en de club. BVO, dus wij de voetbalclub, huurt het stadion.
Ja, maar dat begrijp ik. Maar ik dacht dat we het daar niet meer over mochten hebben. Maar oké.
Okay. Nee, dat is het nieuwe
wacht
stadion.
Nou even, Peep, wacht nou even, we gaan het hier even uitleggen.
Ja, ik begrijp er helemaal geen zak van.
Ja, wacht, okay, het nou, ja. Wacht nou even.
Ga helemaal even ingewikkelde rekeningen maar.
Nee, dus het zijn twee verschillende entiteiten. Dat loopt al jaren langs elkaar en dat schuurt heel erg. Wij zijn huurder. En wat je hebt met een huurder, als jij een huis huurt wat lekt, eigenlijk...
Wat lekt.
Ja, wat lekt. De keuken werkt niet meer. De toiletten lopen niet door. Weet wat.
En
dan kan je stoppen met huur betalen. Je kan ze erop aanspreken, maar je blijft in een conflictsfeer zitten. Uiteindelijk hebben zij niet het financiële vermogen om dat op te knappen. Okay. Er is al lang geen onderhoud geweest. En dan heb je het alleen over onderhoud. Dan heb je niet over vernieuwingen of vermodernisering. Helemaal niks. Dus het is eigenlijk gewoon onderhoud wat achter is gebleven. Nou, je kan je eigen elftal niet op het niveau ontvangen. Je kan de supporters niet veilig en goed ontvangen. Je biedt weinig. Wat je nu eigenlijk natuurlijk ook voor je inkomsten als club nodig hebt met hospitality en weet ik het allemaal. Dat kan gewoon niet. Het is gewoon niet up-to-date. Nou, als we daar is een ongelofelijke stap in te maken als dat één wordt. Want dan worden we in plaats van huurder, worden we eigenaar. Dat gaat zeker gebeuren.
Wanneer gaat dat gebeuren?
Ik denk dat het we hebben een aandeelhoudersvergadering waar
we zitten de nu, aandeelhouders... Welke datum is het vandaag, jongens?
3 december, toch?
3 december is het nu. Ja. Dus het gaat
op 4 december is er een aandeelhoudersvergadering van het stadion waar zij moeten stemmen over, of een aandeelhouders moeten stemmen over het voorstel wat wij gedaan hebben om het over te nemen als het ware, om het makkelijk te maken. En als dat gebeurt, dan wordt de club 1 met het stadion. Dan kunnen we in ieder geval
En hoeveel ruimte heb je dan, Dennis, om te gaan investeren?
Dan hebben we hebben best ruimte. Ja,
hoeveel? 20, 30, 40 miljoen?
Ja, je zal moeten denken aan een onderhoud. Ik denk tussen de 4 en 5 miljoen per jaar voor de aankomende jaren sowieso.
Maar ik neem aan dat je de naastgebouw, gastopvang.
Eerste stap is onderhoud. Daarna is echt ook, er is een heel project met 12 verschillende projecten door het hele stadion om maasgebouw op te knappen, boardroom op te knappen, onder het Maasgebouw een fanshop te gaan plaatsen, maar een grote fanshop beter te kunnen ontvangen.
Zoals het een topclub behoort.
Zoals het in ieder geval richting de faciliteit van een topclub behoort. Ja. Zo zou het moeten.
Dat moet ook. Weer. Mooi.
Dus dat zou echt de stap zijn, denk ik, voor Feyenoord.
Ik ga je morgen nemen.
En dan hopen we dat het morgen met die stemming er doorheen komt. Dan moeten er nog
die komt er doorheen.
Ja.
Maar wie zou er tegen zijn dan? Ik kan me niet voorstellen wie er tegen zou zijn.
Nou, dat is 30 jaar niet gelukt. Dus dit is heel knap wat er nu gebeurt, denk ik.
Ja, maar ja, wie zou er tegen zijn? Ja, heel knap.
Nou, er waren altijd natuurlijk...
Heb je van die oude chagrijnen, weet je wel, die dan ook iets willen zeggen?
Ja, er waren altijd mensen als aandeelhouder van het stadion. En die hebben natuurlijk hun belang. En dat hebben we denk ik nu op een goede manier een keer mee.
35 jaar voor 500 gulden.
We hebben nu een keer echt...
Hey, maar hoe kan het nou dat jij dat wel voor elkaar krijgt? Van? Want dit is wel jouw ding, denk ik.
Ja, dit is wel echt heel jouw bijzonder. Verdienst. Ja, dit is heel bijzonder. Hier zijn wel heel veel mensen echt ook aan meegeholpen. Ja, dit
is een team effort, maar toch.
Met de laatste jaren, met Champions League deelname, met goede transfers, met het opbouwen van financiële
buffer,
vet op de botten, kan dit nu wel. Dus we kunnen nu ons committeren aan een stadion opknappen, vernieuwen en gaan kijken hoe we dat kunnen doen. Dat kan straks ook natuurlijk eens een keer met een externe investeerder als je daarnaar gaat kijken. Dus dat is echt fantastisch. En we kunnen natuurlijk intern de club, ja, we hebben de verplichting zelfs om de aandelen van de Vrienden van Feyenoord terug te kopen. Nou, dat is door de transfers en Europese resultaat is dat nu ook een thema.
Ja, en dat kan ook dus. En dat gebeurt ook.
Dat gaat ook gebeuren. Dus
hoe lang duurt dat nog?
Nou, dat zal ook niet zo lang meer duren.
Ook een maandje.
Ja, zoiets.
Oké, mooi. Dus wordt een lekker nieuw jaar dan. Mooi.
Dus dan hoop ik dat we straks, dan hebben we in ieder geval...
Baas in eigen buik.
Ja. En dan kunnen we kijken met wie we samen willen werken, hoe we vooruit kunnen gaan.
Hey,
en
dat is dus de stap vooruit. Die Vrienden van Feyenoord, hè? Die moet je uitkopen, zei je, of niet?
Ja, dat is als je op een gegeven moment op een bepaald niveau komt van Europese inkomsten en transfers.
Ja.
Dat was destijds de afspraak. Een paar jaar geleden toen ze natuurlijk Feyenoord ongelooflijk gered hebben en uit het moeras getrokken hebben. En ja, de spirit van de overeenkomst, als Feyenoord er op een gegeven moment goed voor staat, dan moeten en mogen die aandelen teruggekocht worden. Nou, is het een paar keer geherstructureerd, maar ik denk ongeveer 20 zoiets.
En wat was het gemiddelde ticket wat een vriend deed?
Poeh, daar is destijds voor 34 miljoen euro in geïnvesteerd. Nee, joh. Ja, nou, voor 48% van de aandelen.
Hoeveel?
48%.
Ja, maar daar heb je niks. Want gouden aandeel is wat bij opstelt en die had alles te zeggen.
51%.
Ja.
En dat is nog steeds zo. Opstelt is nog steeds het gouden aandeelhouder.
Stichting Continuïteit. Ja, nu is de voorzitter is Allard Kastelein.
Is dat nou een mooie constructie geweest achteraf gezien?
Ik denk destijds een puur noodzakelijke constructie.
Dus kon niet anders.
Kon niet anders. Een fantastische stap ook natuurlijk. Want ik denk dat de eerste stap is dat mensen dachten van... Ik ga gewoon mijn geld erin zetten. Maar met heel weinig gevoel van dat gaat lukken. Want het was zo slecht.
Oh ja.
En uiteindelijk is het natuurlijk steeds beter gegaan. En dan is de club gegroeid. En dan is het wel wat meer in te schatten wat nou je club waard is. En wat je aandeel waard is. Maar destijds was het echt gewoon noodzaak. En
kregen mensen voor dat aandeel ook een rentecomponent? Of was
het... Ja, dus een dividend zit daarin. En daar zitten belevingsrechten, zoals ze dat noemen. Dus ze hebben stoelen en ze kunnen mee op Europese reizen.
Wel mooi dat je zoveel vrienden hebt die echt zo supporten.
Destijds was het fantastisch natuurlijk. Ja. En...
Het is ook wel eens in de tijd volgens mij wat minder geweest, toch? Op een gegeven moment is het ook een burden.
Hij heeft de club gered. Tot het momentum dat hij kwam. En hij heeft de club echt gered.
Ja.
Ja, dus zo moet je het eigenlijk zien. En Dennis, wat is nou jouw... Waar wil jij over... Nou, 5 jaar is wel heel lang. Over 3 jaar staan met Feyenoord.
Nou... Dat stadion in ieder geval...
Die zijn we mooi aan het verbouwen.
Ja, de Koolsingel wel.
Ja, we hebben steeds een prijs kunnen halen. Dus dat zou dit jaar en de aankomende jaren ook moeten.
Ja, mooi.
Ik denk dat we met het stadion in eerste instantie dus een echt het onderhoud... maar dan ook een toekomst moeten hebben van vernieuwing en aanpassing. En dat er echt een beetje illusie in komt dat het... Een faciliteit wordt waar een topclub trots op kan zijn op de Kuip. Dus daar moeten we over een paar jaar staan.
We hebben in Nederland 2 concurrenten, PSV en Ajax.
Ja.
Nou goed, die moet je absoluut overtreffen. Willen we Europees meedoen? Wil jij in Thailand, zo zie ik het altijd, kom je in zo'n fout zaakje, zou ik maar zeggen. Staat zo'n voetbalwedstrijd aan. Is altijd Manchester United tegen Everton of zo. Het is nooit Feyenoord tegen...
Engelse competitie. Engelse competitie.
Feyenoord shirtje in Bangkok, kan je nog niet weggeven.
Ja, vorig jaar hebben we er natuurlijk aan geproefd door de fantastische Champions League campagne mee te maken. Tegen Milan en Inter. Buiten geld heeft het zoveel prestige en zoveel waarde aan de club en de spelers gegeven. Op het niveau dat als ik bijvoorbeeld wel in Mexico kom en dan kom je op zo'n markt. Waar ze al die nep-shirts hebben hangen. Nou, het hangt helemaal vol met Feyenoord-shirts. Fantastisch.
Echt,
ja, fantastisch.
Dat is toch leuk?
Ja. Ik zal je zo wat foto's laten.
Hey Dennis, nog een vraagje even.
Nog even. Waar wil die staan?
Ja, waar wil je staan?
Dus ik wil staan over een paar jaar.
Dan kun je weer daar aan houden.
Dat er echt... Het onderhoud op een bepaald niveau is gebracht. Dat iedereen zich prettig voelt als ze de Kuip binnenlopen. Maar dat er ook een illusie is dat er straks dingen aangepakt gaan worden. En verbeterd. En echt... Dus dat de mensen gewoon echt trots zijn op ons stadion.
Want dat is waar het begonnen is allemaal met jou.
Ja, sportief. Ja, dat we ons continu in de top 2... nestelen.
Top 2.
Ja, dat we daar in ieder geval... Je moet altijd voor het kampioenschap willen gaan. De ambitie moet altijd zijn om kampioenschap. Maar dat we altijd bij de eerste 2 zijn.
Je had het over...
De jeugdopleiding het upgraden, is al heel goed. Dat kan nog beter. Wat ik heel erg mooi zou vinden als het vrouwenvoetbal ook een wat gestabiliseerde en wat uniekere plek binnen de club krijgt. Met misschien een eigen faciliteit. En als je daarover een paar jaar meegaat, dat groeit natuurlijk enorm.
Wat is het mooiste stadion wat jij ter wereld, wat jij vindt qua voetbal?
Na de Kuip dan?
Na de Kuip? De Kuip is fantastisch. Ja, de Kuip is echt fantastisch. Ja, nou, we zijn natuurlijk in de Europese campagne in Europa. Als je echt denkt van, dat is fantastisch. Ik vond die van Atletico Madrid. Is nieuw en zo modern en fantastisch. buiten Europa, qua sfeer. Ik heb lang voor, zoals ik vertelde, in Mexico gewerkt. Ik heb 10 jaar voor de Mexicaanse Bond gewerkt. Eerst als technisch directeur en later als algemeen directeur. En dan spelen we onze thuiswedstrijden in het Azteca Stadion.
Was dat mooi?
Als dat vol gaat, dat is wel bijzonder. 80, 90? Dat is bijna 100.000 mensen. En dat beweegt ook.
Met allemaal sombrero's allemaal.
Ja, dat is fantastisch. Echt, het is een spektakel. Voetbal
is beleving.
Het is een spektakel. En ja, je hebt nu, als je het over modern hebt, en echt over de top modern, is het SoFi Stadium in Los Angeles. Dat is nieuw met zo'n heel scherm en het is te gek voor woorden.
Hoeveel mensen kunnen daarin?
Ja, ook iets van 100.000 of zo. Ja,
daar zijn wij net iets te klein voor.
Hey Dennis, wat kunnen wij
ook allemaal niet. Met wat wij hebben zijn we fantastisch, het moet alleen beter.
Wat kunnen wij nog leren van de Mexicanen?
Nou, ik vond sowieso, kijk, in Mexico wat je hebt is voetbal is prioriteit. Dus dat is, mensen staan ermee op en gaan ermee naar bed. En heel veel emotie.
Omdat ze verder niet
heel
dan,
veel emotie. En daar leef ze echt voor. Wat ik zelf wel eens prettig vond. En heel anders is natuurlijk dan hier. Dat we hier wel eens heel erg veel vervallen in heel veel draagvlak. En heel veel mensen overtuigen om iets voor elkaar te krijgen. En ik vond dat in Mexico, dan heb je een eigenaar van een club. Nou, hij heeft dan zijn adviseurs of zijn board of wat dan ook. En dat wordt eigenlijk vrij goed en professioneel allemaal geregeld. Maar je hebt wel een wat duidelijkere lijn, vond ik soms. En hier is het een beetje van,
te democratisch.
Het is hier heel erg polderen. Hier, en dat is ook een Nederlands woord. Ik kan het ook niet in het Engels of in het Spaans vertalen.
Ik kan nog één vraag. Omdat jij dat hele verhaal toch met dat samenvoegen van dat stadion en de club hebt voor elkaar hebt gekregen. Er is nog een dossier wat mij altijd aanspreekt. Is het samenvoegen van de competities van Nederland en België.
Ja.
Omdat je dan dus veel meer kijkgeld kan vragen, et cetera. Geloof jij daarin of niet?
Dat vind ik best een moeilijk. Ik denk dat,
ja, maar dat is moeilijk, maar dat is wel een leuk dossier voor jou natuurlijk.
Dat dossier is ook een paar jaar geleden gespeeld. Toen ik eigenlijk hier net begon, leefde dat nog. Daar is best wel veel onderzoek naar gepleegd. Ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld in Nederland, en zeker onze supporters, die zien soms vaak liever een wedstrijd Feyenoord, Sparta, Feyenoord, PSV, Ajax natuurlijk en weet ik wat. Dan Club Brugge of Anderlecht. En dat is niks om Club Brugge of Anderlecht.
Daar is onderzoek naar geweest.
Okay. Ja, daar is heel veel onderzoek naar geweest. Daarbij was het ook heel erg moeilijk in te vullen. Als je twee competities bij elkaar gaat voegen, wat dat dan doet met je Europese plekken.
Natuurlijk, Europees met
Europa. Ja, want wij hebben twee plekken, zei dat is anders daar. Ja. Je ziet dat je natuurlijk met twee verschillende mediacontracten te maken
hebt.
Wij hebben wat dat betreft in Nederland,
het is een uitdaging,
en
dat is
best wel compliment voor de Eredivisie, een goed mediacontract en een vrij goede stabiliteit opgebouwd hier in de Eredivisie. Je hebt natuurlijk gezien vorige week, dat is gewoon op dit moment in België heel moeilijk. Dat contract of het mediacontract, dat ligt bij DAZN. Die hebben aangegeven dat ze dat niet meer kunnen
betalen.
Dus,
oké, mooi.
Nou, je hebt heel veel clubs in België, die hebben natuurlijk, die rekenen op dat mediageld, of die hebben het mediageld wat in de toekomst is toegezegd, hebben ze naar voren gehaald. En dat krijgen ze nu niet. Dus het is best wel onrustig.
Maar als je in België staat losgeschroefd.
Dus op dit moment heel moeilijk, ja.
Maar geloof je erin dat als je het samenvoegt, dat je zoveel talent bij elkaar gooit, dat je dan
zegt, dat geloof je?
Ik denk het niet.
Nee, maar, ja,
ik denk dat het heel moeilijk. Ik denk
dus
dat
30 jaar niet gelukt met de club en het stadion.
Ik denk dat het realistisch gezien om die competities bij elkaar te voegen gewoon niet.
Dat begrijp ik. Nee, maar als jij het zegt, ik denk dat het voor mij een beetje een halve droom.
Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het hele leuke wedstrijden kan opleveren. Daarom? Tegen Anderlecht, tegen Club Brugge. Op dit moment doet Union doet het natuurlijk fantastisch. Hebben ook fantastische spelers. Ja. We hebben ook wel spelers daar vandaan gehaald, zoals onze Japanse spits en verdediger.
Ja.
Ja, fantastisch. En we hebben een goede relatie ook met veel clubs. Ik heb zelf persoonlijk een hele goede relatie met Club Brugge. Maar om het echt als benenliga te laten doen, ik denk dat daar wel heel veel uren al ingestoken is. En heel veel mensen die er heel veel verstand van hebben. En dat was niet een succesvol.
Oké.
Als alles goed gaat, Dennis, hoe lang wil je nog blijven?
Nou, ik hoop voorlopig nog wel even. En ik moet zeggen, ik vind het heel prettig hier. Ik denk wel op een gegeven moment dat de familie zegt van, het is wel een beetje erg slecht weer.
Maar jouw kinderen zitten hier op school toch?
Ja, ze zitten op de internationale school.
Oh ja. Engelstalig alles?
Ja, alles Engelstalig. Ja. We spreken thuis Spaans.
Jij bent drietalig.
Bewust ook. Om je merkt dat mijn dochters die beginnen Engels met elkaar te praten. Mijn zoontje die spreekt het Spaans, Nederlands, Engels. Dat lijkt helemaal nergens op.
Maar ze zitten nu op secondary, dus je gaat ze er niet meer, je gaat ze oudste, niet van school halen.
En de oudste die is vorig jaar
middelbaar school eigenlijk begonnen.
Die is geslaagd, die heeft het programma afgerond.
Okay, ja.
Was ook knap, vond ik, want we zijn zo vaak verhuisd. Ja. Ze heeft wel uitgerekend dat ze op 6 verschillende scholen had gezeten. En dan kwam ze hier in Kijkduin op de internationale school. Nou, vond ik wel knap. Was echt fantastisch.
Ja, trots toch?
Ja, heel trots, ja. En nou, de andere twee kids die zitten er nog en die hebben het goed naar hun zin.
Dus die ga je niet weghalen nu voorlopig?
Nee, zeker niet. Nee.
Ze blijven nog even. Je moet blijven eigenlijk. Familie moet blijven.
Ja, zeker weten, ja.
Dennis, ik vind het was een heel leuk gesprek.
Ja, super gaaf.
Het was open en eerlijk. Ik ben als Rotterdammer trots dat jij onze algemeen directeur, zeker technisch directeur van de club van Rotterdam bent. En,
ja, wat een vertrouwen, hè? Dat is een tijd geleden, hè? Dat je dat
nou, ik heb weinig momenten in. Ja, ik ben 63. Ik was, geloof, wanneer had ik dat ding in mijn handen? De Europa Cup. Dat klein ventje was op de lijnbaan. Altijd gezeik bij Feyenoord. Nee. En dit is nu eindelijk een tijd dat het lekker loopt. En Van Persie, die past zich goed aan. Natuurlijk, je zou altijd nog wel eens een paar wedstrijden verliezen. Maar de vibe is gewoon positief.
Ja.
En het gaat met de vibe.
Mooi. Ja, club verdient het ook. Het is een fantastische club. Echt, als je ziet hoeveel impact het heeft in het leeft echt. Dat is het ook, maakt het ook zo mooi om daar te werken. Er zijn echt nog stappen te maken. Het is al verre van
perfect.
Maar het is nu wel in een goede positie om het wat stabieler te maken. Om niet alleen van het voetbalverhaal afhankelijk te zijn. Want dat is ook natuurlijk voor een club belangrijk. Dat je goede faciliteiten hebt en dat je een mogelijkheid bent om te kunnen investeren.
Zijn we
dat
nu financieel gezond?
Nu zijn we financieel gezond.
En ja, ik heb net nog even gecheckt.
Wat is financieel gezond?
Ja. Financieel gezond betekent dat we hebben langdurige contracten liggen. Zo met de media is door de Eredivisie een goed contract afgesloten. Onze kledingsponsor ligt nog een aantal jaren voor een goed bedrag vast. We hebben veel aanvragen voor seizoenkaarten, voor kaarten.
Te veel
misschien. Of niet.
Ik weet wel maar goed, zeker, want ik word dagelijks dat gebeld door mensen dat, van, kan je een seizoenskaart regelen?
Ja, dat is lastig. En dat is, wat dat betreft zitten we heel goed voor. Daar moet je ook wel heel zuinig op
maar
zijn.
Maak je dan ook winst?
Ja, wij maken winst, ja.
En hoeveel is dat dan om?
We hebben vorig jaar, als ik het uit mijn hoofd zeg, 24 miljoen winst gedraaid.
En komt dat door transfers met name?
Ja, alleen maar.
Heel veel door transfers. Ja. Goed commercieel beleid. Maar ik moet zeggen, het transferbeleid, dat doet heel veel. Heel veel.
Winnen of verliezen is dat.
Ja. En dat is Nederland is echt ook een land waar uit de grote 5 competities clubs komen om te kijken. Dus niet alleen bij ons. Hè. Dus ook Ajax heeft er natuurlijk een fantastische transferhistorie. Ja. En PSV doet dat ook heel goed.
Dat is ook lekker.
En wij zijn nu in een periode, ik heb wel gedacht dat we op een gegeven moment, en dat is wel als het wat beter gaat, dan ben je ook gauw geneigd om iets meer en groter en veel meer te betalen. Ik dacht van nee, rustig aan. We hebben een bepaalde limiet wat we aan transfers willen betalen. Ja. Een bepaalde limiet aan salaris wat we willen betalen. Nou, dat kan een keer goed gaan. Dat kan ook wel eens een keertje fout gaan. Maar over het algemeen, dan hou je een beetje aan je
limiet
vast. En dan hoop je, we hebben nu wel gezien dat we een aantal jaren voor een bepaald prijsniveau, zeg maar, verkopen. Dus de Hanchko en Mats Wiever en Santiago Jiménez, dat is een bepaald bedrag. Dus ze weten ook als clubs nu komen, en die komen voor onze topspelers, dat ongeveer het minimum is. Ze gaan niet voor minder verkopen. Ja, we hebben nu ook goede spelers. Dat is wel een uitdaging. Hè? Je zit nu ook een beetje dat als je nu ons elftal ziet, dit jaar. Nou, we hebben in de verdediging hebben sowieso 3 jongens die nieuw zijn. Op het middenveld hebben 2 of 3 jongens, ligt er een beetje aan wie er speelt, ook die nieuw zijn. Dan heb je het al over 5 nieuwe spelers. En zowel onze linksbuiten en als spits, die al een tijdje hier zat, maar die voor het eerst eigenlijk een beetje zich laat zien. Ze hebben het over 7. Dus we moeten nog heel even de tijd hebben om die jongens, die Europese ervaring en zich nog te meer te laten zien.
Dus inkopen en verkopen is eigenlijk heel erg belangrijk. Hè?
Heel belangrijk.
Dat is, en dan trainen.
Ja. Heel
en
erg
trainen,
belangrijk.
En omhoog brengen.
Ja. Wat je in Nederland heel veel ziet en voornamelijk bij ons is proberen slim te scouten. Proberen op een goede manier in te kopen. Dan zo snel mogelijk laten aanpassen. Dus alles eraan doen voor die jongens. Dat ze meteen voelen, oh, ik heb geen afleiding. Ik kan me op het voetbal richten. Dan
niet zelfs aan de kroeg.
Niet zoveel s'avonds naar de kroeg. Af en toe is een keer, maar niet te veel in ieder geval. En dan ja, ontwikkelen, dus sterker maken. We hebben een goede afdeling, zoals dat noemen
fysiek,
dat, medisch. En, ja, dat is echt. Dat hadden we toen bijvoorbeeld het meest extreme en misschien ook unieke incidenteel voorbeeld is Matt Wiever. Die kwam voor een laag bedrag vanuit Excelsior uit de KKD-divisie. Ja, die is in een paar maanden tijd 6-7 kilo aan spiermassa gaan groeien. Dat op een gegeven moment, hij kan goed voetballen.
Maar toen was hij echt de koning in één.
Ja, en je merkt bij ons dat die periode, dat hij soms 1,5, 2, 2,5 jaar, dat die jongens echt nodig hebben om zich te laten zien. Want Igor Paxiao was ook niet Igor Paxiao van het laatste seizoen toen hij binnenkwam. In het begin zat Arno ook. Hij ligt meer op de grond en hij begrijpt geen Engels.
Ja.
Nou, op het laatst stond hij altijd op zijn benen en begreep hij prima Engels. Dat is een mooi. Beetje...
Maar ik vind het heel knap waar je Feyenoord gebracht hebt. En ik hoop ook dat de komende jaren dat het gewoon nog veel beter wordt.
Ja.
Ik
hoop heel
hartstikke bedankt, Dennis.
Lachen naar Studio Sport kunnen kijken.
Ja,
ik hoop het ook.
Dank je wel. Superleuk.
Dank je. Leuke ervaring om met deze drie ervaren mannen over mijn vak en over onze mooie club Feyenoord te kunnen praten. Ietsje meer inzicht te geven in wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. En zeker leuk om dat te delen. Omdat we ook natuurlijk voelen dat we een positief verhaal hebben om uit te dragen. En dat we daar hopelijk in de aankomende jaren nog meer mooie nieuwtjes aan toe kunnen vliegen. Wil je nog meer van dit soort ondernemersverhalen horen? Volg de Dutch Dragons. Volg de podcast. Zeker een aanrader van mij uit.